Op donderdag 27 maart waren we met meerdere mensen op het conferentiecentrum in Stokershorst. En dat was een tijd van gebed en van vasten. En op die donderdagmorgen zijn we toen begonnen om 9 uur 's morgens met 2 uur zeg maar samen te zijn. En dat ging zo de hele dag door. En 's avonds hadden we de vierde samenkomst en de laatste samenkomst van die dag. En toen werden we bepaald bij Jesaja 53 op die avond. Toen hebben we vanaf 8 uur 's avonds tot 10 uur hebben we samen nagedacht over Jesaja 52 en Jesaja 53. En daar wil ik met u vanavond even kort bij stilstaan. Omdat dit het fundament is van waarom we gemeente zijn. Dat dit eigenlijk hoofdstuk eigenlijk is waarin 700 jaar voordat Jezus kwam, dus u moet zich dat goed voorstellen, als we zo dadelijk die tekst lezen uit Jesaja 53, is dat 700 jaar voordat Jezus kwam opgeschreven. En dat vind ik zeer indrukwekkend. Ik wil even samen met u bidden. Vader, als we zo nadenken over het lijden en sterven van die zoon, dan willen we u zo bidden dat u ons echt diep in onze harten wilt spreken. Ik wil u zo bidden, Heer, dat u met die Heilige Geest ons echt aanraakt en dat we ons mogen verwonderen wat er eigenlijk 700 jaar van tevoren werd opgeschreven door Jesaja. En wil u deze korte overdenking ons op een bijzondere manier echt aanspreken. Iets van uw zoon en van uzelf openbaren. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. In Jesaja 53 vers 10, daar hebben we toen die avond het meeste over nagedacht. Daar staat, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. De volgende tekst is dat maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, hij heeft hem ziek gemaakt. Als een ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. En als je deze tekst bestudeert, dan is dat een profetie over de kruisiging en opstanding van de Heer Jezus. Het verbrijzelen, wat hier zo staat, dat verwijst naar die kruisiging van Jezus. Hij werd eigenlijk ten dode toe verbrijzeld. In die verdere versen staat het nog verder beschreven. In Jesaja 53, ik lees u dat zo voor, in vers 8 en 9 staat. Hij is afgesneden uit het land der levenden. En dan staat verder, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En in vers 12 staat, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. En als er dan gezegd wordt, zal hij nageslacht zien, hij zal de dagen verlengen, dan verwijst dat direct eigenlijk naar de opstanding. En het eerste schokkende eigenlijk, als je deze tekst zo leest, in Jesaja 53, dan is het meest schokkende eigenlijk het licht wat erop geworpen wordt, wie Jezus gedood heeft. Als je dat zou vragen aan iemand, zeg maar meeste gelovigen of niet-gelovigen die iets weten van Gods woord, en je zou hen vragen, wie heeft de Heer Jezus nu gedood? Dan zou je antwoorden kunnen krijgen zoals bijvoorbeeld de Joden. Die worden heel vaak verantwoordelijk gehouden voor het kruisigen van Christus. Of Pilatus, die eigenlijk het Romeinse Rijk vertegenwoordigde. En van daaruit de macht had om dat oordeel tegen te houden, maar het eigenlijk liet gaan. Of Romeinse soldaten. Of Judas. Of de hoge priester, of het volk wat schrijft, kruisigt hem. Dat zijn eigenlijk alles antwoorden die ik door de jaren heen ook zelf soms gedacht heb. Van dat de mensen als zodanig en de overheden, de overheid, zowel van het Romeinse Rijk als de overheid, de geestelijke overheid van de Joden, dat die Jezus eigenlijk gekruisigd hebben. En het meest indrukwekkende is in deze tekst dat er staat, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het is de Vader die zijn enige geliefde zoon, zijn enige geboren zoon, de zoon waarin hij zijn welbehagen heeft, zoals Spreuken dat zo prachtig zegt, dat hij een troetelkind was voor het aangezicht des Heren. Deze vader heeft zijn zoon verbrijzeld. Niet de Joden, niet de Romeinen, niet Judas, niet het volk. Het is God de Vader zelf. Je vindt het ook onder andere in Handelingen 2, vers 23. Laat die tekst maar eens zien, Jesse. Handelingen 2, vers 23, er staat: deze Jezus, dat is een toespraak die Petrus eigenlijk houdt op die Pinksterdag. Deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van de onrechtvaardige aan het kruis gespijkerd en gedood. Deze tekst die laat eigenlijk zien dat het een vastgesteld raadsbesluit was van God en dat het met voorkennis van God is gebeurd. Er kwamen natuurlijk mensenhanden aan te pas. Er was ook zeer groot kwaad wat daar eigenlijk gebeurde. Het was ook diepe zonde. Maar God had dit besloten. Het was een raadsbesluit van God overeenkomstig deze vastgestelde tijd. Het kon ook niet zo zijn dat iemand het leven van Jezus nam. Soms denken mensen dat. Ik zal het ook nooit zeggen dat mensen Jezus het leven hebben ontnomen. Want mensen waren dat totaal niet in staat. In Johannes 10, vers 17 staat, of vers 18, laat die maar ook zien, Jesse. Er staat: niemand heeft het mij, neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en heb macht opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Was niemand in staat om het leven van Christus echt te nemen. Het is zo indrukwekkend als je dus die twee dingen samenpakt, dat je aan de ene kant ziet dat de Vader zelf, zo in Jesaja 53, zo beschreven, dat hij zijn zoon verbrijzelt. En aan de andere kant dat de Heer Jezus het is die zijn leven eigenlijk geeft. Het wordt hem niet ontnomen. Het is niet zo dat hij gevangen wordt genomen en dat hij dus in een situatie komt waar hij de complete controle verliest. Het is ook niet zo dat die macht die er omheen gaat en omheen staat en die soldaten, dat laat hij ook zien in die Hof van Gethsemane, dat hij zegt als ik de engelen zou gebieden en ze zouden komen, dan zou eigenlijk iedereen te neervallen en dood zijn. Hij geeft zijn leven helemaal vrijwillig. Er is wel een gigantische legermacht op de been. Er is ook een enorme rechtspraak, staat daar. Maar het is de Vader zelf die zijn zoon verbrijzelt. En Jezus zelf die zijn leven geeft. Nu heb ik deze week, en vooral gisteren en vandaag, heb ik nagedacht over, daar staat, het behaagde hem. Daar moet je eens over nadenken. God schiep er vreugde in om zijn zoon te verbrijzelen. Kijk, als er staat in Jesaja 53, als er zou staan dat God de Vader zijn zoon verbrijzelde, dan is dat al heel, heel erg, vooral als je die intense relatie ziet tussen de Vader en de Zoon. Er is niemand die zo'n relatie had tussen de Vader en de Zoon. Zoals ik al eens ooit heb gezegd, omdat Jezus God was en dat hij God is en mens is, is nooit een mens geweest die de liefde van God zo op een intense manier heeft ervaren en daarvan kon genieten als Jezus, als de mensenzoon. Omdat hij God ook is. Ik moet er steeds aan denken dat als ik, zeg maar, een druppel van die liefde van God, als ik die neem, een druppel, dan verzadigt mij dat als mens al volledig. Maar God is niet een druppel, hij is als het ware een gigantische oceaan. We krijgen de mond gewoon niet genoeg open om die liefde intens te genieten. Maar Christus, omdat hij God is en mens is, was hij de enige mens in die zin die die liefde van God intens kon indrenken. En het bijzondere is eigenlijk dat dat dan staat in Jesaja 53, dat er staat, hij verbrijzelde zijn zoon en hij had er behagen in. En ik heb me afgevraagd, waarom schept God nu vreugde als je deze liefde zo ziet en die intense relatie ziet? Hoe is het nu mogelijk dat er staat in Jesaja 53 vers 10 dat God daar een behagen in had? Vooral als je dus ook nog kijkt in Jesaja 53 vers 6 er staat dat we dwalen als schapen. We keerden ons, ieder ging zijn eigen weg. Dat betekent eigenlijk dat de mens als zodanig, u en ik, zoals we hier zitten, dat is een periode geweest in ons leven, een tijd geweest in je leven, dat je eigenlijk je eigen weg kiest. En eigenlijk je eigen heerlijkheid aanbidt. Een eigen weg kiezen wil eigenlijk zeggen dat Gods heerlijkheid, die het waard is om te aanbidden, dat deze Gods heerlijkheid heel weinig of geen enkele rol speelt in je leven. En gelukkig is het zo dat er een moment is gekomen dat u gezien heeft wat Jezus heeft gedaan. En dat er, zeg maar, dat die heerlijkheid van God in uw leven een gigantische rol kan spelen. Dat je zegt, nee Heer, het gaat niet om mij, maar het gaat om u. Maar het is nu net dat God eigenlijk zich al uitstrekt op het moment dat wij helemaal geen enkele notie willen hebben van zijn heerlijkheid. Ik vind dat een van de grote mysteries in de Bijbel, dat de mens die de heerlijkheid van God te grabbel gooit, eigenlijk, je ziet ook dat de heerlijkheid van God besmet wordt doordat God de zonde laat begaan. Romeinen 3 vers 24 en 25 geeft er een heel bijzonder licht op, dat er staat dat het zo was dat er smet kwam op Gods naam, omdat hij de zonde toeliet in het Oude Testament, dan niks tegen deed en het net was alsof God het goedkeurde. En dat Romeinen 3 laat eigenlijk zien dat er een gigantische smet op Gods naam was gekomen. Je merkt het ook wel eens soms dat mensen zo, zeg maar, vertellen van waarom laat God dit toe? God kan niet liefde zijn, hij kan niet barmhartig zijn. Als we toch naar de wereld kijken, dan zie je toch eigenlijk dat hij niet ingrijpt. En alles wat de mens eigenlijk doet, zich afkeert van God. En omdat God niet ingreep toen, gaf een enorme smet op zijn naam. En dan zie je dat die centrale dilemma eigenlijk in de Bijbel is, dat God liefde en goedheid is, dat hij vol van genade en barmhartigheid is, maar aan de andere kant ook waarheid wil en gerechtigheid. En dan zie je eigenlijk dat dilemma, dat er aan de ene kant vergeving wil zijn, aan de andere kant recht gesproken moet worden. Ik heb daar afgelopen zaterdag ook die dag over gesproken, hoe God dit verenigt met elkaar. En het kruis speelt een centrale rol, omdat op het kruis die ongerechtigheid die op u en op mij zou moeten komen, die straf op de zonde, die legt hij op Christus om ons te verzoenen, om ons vergeving te geven. En nu was mijn vraag eigenlijk, hoe komt het nou dat God het behaagt om dit te doen? Behaagt in de zin van, er zijn mensen, iedereen is zondaar, daar is niemand goed, zegt de Bijbel. Iedereen heeft zich van God afgekeerd. En iedereen is zijn eigen weg gegaan. Iedereen heeft zijn eigen heerlijkheid gezocht. En toch in die status dat God het behaagt om zijn zoon te bevoorbrijzelen. En ik vond twee antwoorden erop. Er zullen zeker meerdere antwoorden zijn, maar ik vond twee antwoorden. Het eerste is dat door het offer van Christus, doordat God hem verbrijzelt, krijgt Christus wat hij ook verlangt. En wat verlangt hij? Wat hij verlangt is een bruid. Door het bloed van zijn eigene heeft hij het gekocht. Ik vond het zo indrukwekkend om daarover na te denken dat er... Daar staat ook in Jesaja, wordt eigenlijk het antwoord al gegeven. Het behaagde hem om hem te verbrijzelen, omdat hij dan tot zeg maar, verzadiging toe nakomelingen zou zien. God keek door het kruis eigenlijk heen en hij keek naar u. Hij keek naar mij. Hij keek naar de geestelijke kinderen die daaruit voort zouden komen. Ik vond het zo ontroerend dat er staat in Hebreeën 2 vers 13, die tekst heb ik ook laten zien. Er staat op een gegeven moment, dan gaat het over de Heer Jezus, laat die maar zien Jesse. Hebreeën 2 vers 13, daar staat dan dat Jezus zegt, zie, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Jezus openbaart zich daar. Daar staat in Hebreeën 10 dat hij met ons samen de lofzang zal aanheffen. Met de lofzang zal aanheffen in het midden van de gemeente. En in deze context, daar staat er, zie. Kijk, Heere God. Dat is een gesprek tussen de Vader, wat je hier in Hebreeën 2 ziet, tussen de Vader en de Zoon. En dan zegt hij, zie, ik en de kinderen die de Vader mij gegeven heeft. Als het ware dat hij u en mij voorstelt. En dat het hem behaagde om die nakomelingen te zien. Dat dat de enige weg was. En dat hij hem verbrijzelt en door het kruis u en mij ziet. Als het ware is het zo dat God vreugde vindt om mensen die onrechtvaardig zijn te rechtvaardigen. Ik zeg dat nog eens. God vindt zijn vreugde door mensen die onrechtvaardig zijn te rechtvaardigen in zijn Zoon. Toen ik dat ontdekte, toen werd ik heel stil. God vindt zijn vreugde door zijn Zoon te verbrijzelen dat Rob en Carolien en Johan en Annie en Geert-Jan en Saskia en Erik en Henny rechtvaardig zijn. En hij doet dat met vreugde. Het is hem een behagen om zijn Zoon te verbrijzelen, om daardoorheen de vreugde te zien van dat er een moment komt dat zijn Zoon voor hem staat en zegt, zie, ik en de kinderen. Het tweede, en dat is een diep ontroerend iets, wat u nooit en te nimmer eigenlijk moet vergeten, dat toen God zijn Zoon overgaf, zijn geliefde Zoon overgaf, aan de vloek van het kruis, en eigenlijk geen vinger uitstak om die pijn te verzachten, want dat betekent eigenlijk het behaagde hem te verbrijzelen. En dat verbrijzelen, dat is eigenlijk dat er, als je dat woord bestudeert, dan zie je eigenlijk dat het twee molenstelen zijn die zeg maar over elkaar, daar blijft niks van over. Verbrijzelen betekent, het wordt vergruisd, het wordt zeg maar zo plat gewalst dat er eigenlijk als het ware helemaal niks meer over is. En God hem aan die, zeg maar, overgaf aan de vloek van het kruis en dat hij geen vinger uitstak om die pijn te verzachten. Maar er is iets zo indrukwekkends, dat is namelijk in dat lijden hield de liefde van de Vader voor zijn Zoon niet op. In het lijden hield de liefde van de Vader voor zijn Zoon niet op. Toen die haat over de zonde en die toorn over de zonde als het ware over Christus werd heen gewalst en het compleet verbrijzeld werd, was er wel een moment dat God zich afwendt, omdat het afschuw is. Er komt een oordeel over hetgene wat hem gigantisch afschuwelijk is. En dat is namelijk de zonde. Die zonde laat hij op zijn zoon. En als het ware is het een afschuw van hem. En dan verlaat hij zijn zoon. Maar wat we nooit en te nimmer mogen vergeten, dat is dat God zich wel afwendt, maar de liefde voor zijn zoon, die is zo indrukwekkend. Dat staat, dat is eigenlijk die tekst, wat dan staat van, hierom heeft de Vader mij lief. Waarom? Omdat ik mijn leven afleg. Omdat hij zijn leven aflegt, staat er Johannes 10, heeft de Vader mij lief. Die liefde, die onmetelijke liefde, die stopt niet. Je moet je zich voorstellen wat daar gebeurt op Golgotha. Aan de ene kant is het zo dat de Vader het behaagt hem om zijn zoon te verbrijzelen. Waarom behaagt het hem? Als je nu bedenkt dat al die toren van God over zijn zoon komt en de zoon de Vader lief heeft met een onmetelijke liefde en de Vader dat beantwoordt met een onmetelijke liefde. Dat de zoon zegt, de smet op uw naam. Want dat is een andere kant van het evangelie. De smet van uw naam wil ik, Vader, nemen. En dat het oordeel over mijn leven komt. En ik geef mijn leven omdat ik u lief heb. En daarom heeft u mij lief. Ja, dat is onpeilbaar eigenlijk, als je daarover nadenkt. Ik heb dan wat meer tijd gehad om daarover na te denken, over die wat daar eigenlijk gebeurt. En ik, natuurlijk is het maar een miljoenste procent wat wij misschien met ons verstand kunnen begrijpen, wat daar op Golgotha gebeurt. Maar je zult het altijd in die relatie moeten zien tussen die enige geboren zoon en de Vader. Die zijn zoon lief heeft. En de zoon die zijn vader lief heeft. En die zijn leven geeft. En de vader zegt, die liefde, die is zo groot. Dat ik de toorn van mij over hem kan geven. Maar ik houd zo intens van die enige geboren zoon. Het is de zoon waar ik mijn welbehagen heb. En dan is dat een glimp wat ik u vertel van wat het eigenlijk betekent dat de Heere God er behagen in vond. Het eerste was dat hij door het kruis heen u zag. En aan de andere kant zag hij zijn zoon. Die hem onnoemelijk, onmetelijk, oneindig lief had en lief heeft. Om dat oordeel ook te nemen en het uit de hand van de Heere God ontvangt. Niet mijn wil geschieden. Als die beker komt en zegt, Vader, laat die aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil. En hij geeft hem die beker. En hij drinkt hem op. Wat een enorme, indrukwekkend gebeuren. Laten we zo samen avondmaal vieren. Met deze gedachte. Dat er een moment was dat er een schreeuw kwam in het hele heelal. Van Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Die schreeuw die door al de hele schepping, overal is dat gehoord. Overal, in de hemelse gewesten, hier op aarde. En het klinkt al 2000 jaar lang dat we deze woorden. En dat is ook die respons dan van die liefde, dat hij zegt, dat de Heer Jezus dan zegt, Vader, in uw handen geef ik mijn geest.